Goed. Op een avond zoals hier, op deze avond, mogen we toch ook de Heere dankbaar zijn. Voor eerst dat we hier in alle vrijmoedigheid mogen samenkomen rond zijn woord. Er is een kinderliedje dat wij hier geregeld zingen. We zingen vaak: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat lied komt uit Psalm 119, zoals iedereen zal weten. David, de auteur van deze psalm, die leert ons dat Gods woord inderdaad is als een licht die schijnt op onze levensweg. Gods woord, voor wie je rekening mee houden, helpt ons doorheen bepaalde omstandigheden van het leven heen. Om een concreet voorbeeld te geven, neem maar het boek Spreuken. Dit boek leert vooral de jonge mannen om op hun levensweg bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de juiste vriendenkeuze en de geweldenaars te vermijden. Dat boek leert ook de eerbied aan de ouders. Dat is een boek dat discipline leert. Ook een boek die leert de woorden te wikken en te wegen alvorens te spreken. Enzovoort enzoverder. Dat zijn allemaal zaken die jonge mannen van pas kunnen komen in hun levensverloop. Als ze er naar willen luisteren, tenminste. Gods woord geeft wijze raad. En niet alleen voor jonge mannen, wij allen weten dit. Het wordt dan ook wel eens christenen soms verweten. Die hebben het zo gemakkelijk. Als ze deze of deze probleem hebben, ze maar hun boekje open te slaan, de pagina op te zoeken, en daar staat het dan opgeschreven, en zo moet je dan handelen. Dat wordt ons soms verweten. Maar wij weten wel veel beter dan zo'n kritiek. Wij weten dat de Bijbel niet een boek vol verhalen is die elk mogelijke levenssituatie uiteen doet. En als je dan een probleem hebt, dan even moet gaan opzoeken en voilà, koek en klaar. Het is voor je opgeschreven. Zo is de Bijbel niet bedoeld. Sommigen maken dat er wel een beetje van, maar dat is in eerste instantie niet zo bedoeld. Ik kan trouwens genoeg situaties bedenken die christenen genoeg tegenkomen in het dagelijks leven, waarin de Bijbel eigenlijk niet expliciet of nadrukkelijk iets over zegt. Ik kan maar vragen aan de ouders hier, aan de jonge mensen en aan de ouders. Tot hoe lang mogen uw kinderen uitgaan? Is dat 12 uur s'nachts? Is dat 1 uur s'nachts? 3 uur s'nachts? Het staat niet expliciet in de Bijbel. Of bijvoorbeeld rond deze tijd van het jaar, veel mensen vertrekken met vakantie. En je gaat niet ergens je Bijbel zien staan waar dat er de christenvakantieorde zijn. Dat ga je ook niet terugvinden in de Bijbel. Maar toch, op het eerste zicht, die voorbeelden dat ik gegeven heb, dat lijken geen gebeurtenissen zijn die ingrijpend zijn. We moeten er wel voor opletten. Het zijn net in die kleine dingen des levens dat het eerst zal geproefd worden welke uitwerking het evangelie in onze leven zit. Het zijn in die kleine dingen dat het eerst van zal geproefd worden welke uitwerking heeft deze evangelie gehad op jou en mijn leven. Als ouder bijvoorbeeld ging je er heel anders mee om met het uitgangsleven van je kinderen voor je bekering. En misschien was je zelf een vijfnummer, hè? Maar na je bekering ga je gegarandeerd met zulke zaken anders gaan omgaan. Hetzelfde. Vroeger vertrok je op reis gewoon naar een plek waar je dacht, daar ga ik me gaan jeunen. Maar na je bekering ga je daar heel anders tegenover gaan nadenken. Je gaat andere zaken in gedachten brengen, zoals is mijn reis wel goed besteed? Zal ik in de bestemming zondag naar de kerk kunnen gaan ter plaatse? Is daar misschien een kerk in de buurt? Of andere zaken, bijvoorbeeld, is mijn geld wel goed besteed? Ga ik dat niet beter geven aan de armen? Dat zijn allemaal zaken die je nu mee gaat rekening brengen. En vroeger hield je daar veel minder rekening mee. Dit alles, dat is ook het resultaat van Gods woord in ons. Niet alleen werpt het een licht op onze levensweg wanneer we moeite kennen of belangrijke keuzes moeten maken, maar ook verandert het geleidelijk aan ons hele karakter en ons wezen. En daarover had ik iets willen meedelen met jullie vanavond. Kunnen we samen lezen in Exodus. Exodus 3. Exodus 3, vers 13 en 15. Ik ga u voorlezen uit de NBG, die ik vertrouwd ben te lezen. Exodus 3, vers 13 en 15. Daarop zeide Mozes tot God: maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? Wat moet ik u dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes: ik ben die ik ben. En hij zeide: adus zult gij tot de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes: aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig, en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Tot daar lezen we Gods woord. Broeders en zusters, als we op deze avond eens met elkaar even zullen gaan stilstaan en overpeinzen over wie wij zijn en waarom we de dingen doen die we doen, dan is het goed om bij het begin te beginnen. Het schriftgedeelte die we met elkaar gelezen hebben, brengt ons dan ook terug aan het begin van iets. Het brengt ons namelijk terug aan de ontstaansgeschiedenis van het volk Israël. Ik kan je afvragen, waarom beginnen we precies daar? Wel, velen hier zullen het al gehoord hebben. Er zijn namelijk heel wat gelijkenissen, of parallellen om het met moeilijk woord te zeggen, tussen Gods oorspronkelijk verbondsvolk en de christenen. Om even kort de gelijkenissen te schetsen. Het volk van God, zoals we ze hier treffen, leeft als vreemden in een land waar ze overheerst worden door een kwade overheerster die hen onderdrukt. God ontfermt zich over zijn volk en onder leiding van één man, Mozes, zullen ze worden uitgeleid. Doorheen een woestijntocht zullen ze vervolgens gevormd worden tot gehoorzaamheid aan God, om God heilig te dienen. Dit was in ieder geval Gods doel met Israël. En daar in de woestijn worden ze ook gevormd tot één volk, met een eigen identiteit die geheel anders is dan alle andere volken. En dit volk is op weg naar een bestemde plaats waar Gods zegen hen te wachten staat. Ze zijn op weg naar ergens. Dit is eigenlijk in grote lijnen het verloop van een christenleven ook. Ook wij leven als vreemden in deze wereld, die tot nog toe overheerst wordt door het kwade. God ontfermt zich over ons en onder één man, Jezus, worden wij uitgeleid door de bekering. Geestelijk doorgaan wij ook een woestijntocht om tot gehoorzaamheid gevormd te worden aan God en om hem heilig te dienen door Christus. Waarbij wij ook tot één lichaam, dat is de kerk, gesmeed worden. En onze identiteit wordt ook gevormd doorheen deze levenstocht, om steeds meer gelijkende op Jezus te worden, die in alles geheel anders was dan de wereld. En ook wij zijn op weg naar een bestemde plaats waar God zegen rust, namelijk naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je ziet een beetje de parallele verloop. En tot daar de gelijkenis eigenlijk, want er zijn nog wel veel meer parallellen, maar we zullen daar vanavond niet over te ver uitweiden. Wat belangrijk is, zoals reeds gezegd, is dat we hier aan het begin staan van iets. Israël is op dat moment, zoals we gelezen hebben in Exodus 3, is helemaal nog geen volk en heeft geen eigen identiteit. Het is pas veel later dat ze hun eigenheid gaan krijgen als volk. En de manier waarop de Heere hun karakter gaat vormen, hun identiteit gaat vormen, dat loopt inderdaad een beetje parallel met hoe de Heere ons als christenen vormt vandaag de dag. Een eerste puntje dat we kunnen opmerken, is dat voordat de Heere daaraan begint, Israël als volk vorm te geven, openbaarde hij eerst aan Mozes wie hij is. Daar begint het bij. Dat is het eerste dat we gaan bij even stilstaan. De Heere openbaart zichzelf eerst aan Mozes over wie hij is. Ik weet niet hoe het is met jullie broeders en zussen, maar ik ken dat stukje tekst altijd fascinerend gevonden, hoe de Heere God dat doet. Het is mij een wonderbaarlijk antwoord, hoe dat de Heere zichzelf kenbaar maakt aan Mozes. Dat heeft me altijd, ja, vanaf de eerste keer dat ik het gelezen had, eigenlijk gegrepen. Wie zijt jij God? En hij gaat ook een antwoord geven aan Mozes over wie hij is. Op de vraag: hoe is uw naam? Antwoordt de Heere Mozes niet met: mijn naam is, gevolgd door puntje, puntje, puntje en een naam. Nee, De Heer antwoordt eerst door te zeggen wie hij is. En vervolgens pas deelt hij Mozes mee hoe hij wenst aanroepen te worden. En ik kan u echt hier niet staan vertellen, broeders en zusters, dat ik dat antwoord van de Heer nou volledig doorgrond heb. Het antwoord, ik ben die ik ben. Dit antwoord is volgens mij vele malen diepzinniger dan enig mens ook ooit maar kan bedenken. Trouwens, wie kan echt God doorgronden in zijn wezen? Het enige wat wij mensen aan dit antwoord tot dusver begrepen hebben, is het volgende. Het zijn is God. God is. En Hij is het zijn. En er is niets, maar dan ook absoluut niets in het hele universum dat dit van zichzelf kan zeggen. Alles wat is, en als het eerlijk is, zal moeten verwijzen naar zijn ontstaan. De steen zal zeggen, voordien was ik niet, en dan ben ik geworden. De zon, de maan, de sterren en de planeten zullen allemaal belijden, voorheen waren wij niet, en dan zijn wij geworden. Evolutie of geen evolutie, alleen God kan van zichzelf zeggen, ik ben. Alleen Hij. Al het andere is ontstaan. En het ontstaan is God. Vervolgens deelt de Heer aan Mozes mee hoe hij wenst aangesproken te worden. De Heer, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Yahweh. Zo is mijn naam en zo wil ik aanroepen worden. En over deze vier letters, J-H-W-H, in onze taal, is ook al heel wat geschreven en gezegd, maar toch, dat is voer voor de theologen en de geschiedkundigen, broeders en zusters. Ik ben nog niet op dat niveau. Wat wij hier onthouden is dat de Heer het zo verkozen heeft zich aan Mozes bekend te maken. Eerst door te onthullen wie hij is en dan pas hoe hij aangesproken wenst te worden. En hetzelfde vinden we vele eeuwen later terug. We gaan even gaan naar het Nieuwe Testament. Twee stukjes. We gaan lezen in Matteüs 16, vers 13 tot 17. Kort daarachter gevolgd door Matteüs 1, vers 20 en 21. Dus we gaan de twee aan elkaar lezen. Matteüs 16, vers 13 en tot 17. Dus vanaf vers 13 tot en met vers 17. En dan ook Matteüs hoofdstuk 1, vers 20 en 21. Je hoeft het voor mijn part niet allemaal op te zoeken, ik kan het u ook voorlezen. En ik lees wederom uit de NBG. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hen, maar jij, wie zeg jij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, jij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt jij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan gaan we lezen in Matteüs 1, vers 20 en 21. Ik spring midden in de tekst. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verschenen in de droom en zeide, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Ik geef toe, broeders en zusters, het is niet exact in dezelfde volgorde als in de verschijning van de brandende braamstruik, maar we lezen hier toch ook duidelijk dat wat de Heere Jezus betreft, wie hij is, door God zelf onthuld wordt. En ook hoe hij aangesproken zal worden. Wie de Heere Jezus werkelijk is, dat openbaart God door de mond van Petrus. Jij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ook zijn naam. Het is een engel die het bekend maakt, hoe dat hij zal genoemd worden. En in de tijden waarin wij leven, zoals trouwens ook al in de tijd van de Heere Jezus, waren er heel veel pretendenten of zogenaamde Messias al actief. Maar het is de Heere die zegt, dit is de ware. Het is hij die het openbaart aan de wereld. Het is hij die het bekend maakt. Dit is de ware Messias. Net zoals hij ook deed. Dit is wie ik ben. En dit is mijn zoon. Hij maakt het bekend. En Jezus, en Jezus alleen is de ware Messias. Hij alleen is de zoon van de levende God. Broeders en zusters, je kan wel bemerken dat ik toch wel wat tijd heb genomen om duidelijk te maken dat het de Heer zelf is die onthult wie hij is en ook onthult heeft wie de ware Messias is. Je kan je dus misschien ondertussen afvragen waarom ik daar zoveel moeite in gestoken. Hè? Hoe komt dat dat je daar absoluut zo op wilt hameren? Het is de Heer zelf die dat onthuld heeft over zichzelf. En misschien heb je dit ook zelf al opgemerkt en zeg je, ja, ik heb het al gehoord, waarom zoveel moeite daarin steken? Wel, in de afgelopen tijd, door gesprekken met mijn broeders hier aanwezig, en ze weten wel wie ze zijn, ben ik op een gevaarlijk iets gewezen. Namelijk, het carrièrejagen van onze tijd. Het nastreven van een plaats van aanzien. Het bekomen van een klinkende titel. Want zo gaat het eraan toe in de wereld om ons heen. Je bent pas iemand als je een spraakmakende titel bekomen hebt. Door geweldige studies onder andere, of een roemrijke carrière. En ik zeg niet dat er iets mis is met een vorm van respect te tonen voor mensen die het gemaakt hebben. Daar is niks mis mee. Maar we moeten wel oplettende zijn dat onze streven niet wordt als het streven van de wereld. Kijk, dus in wezen wil iedereen iemand zijn. En je moet er maar opletten hoe mensen zich vaak voorstellen. Eerst geven ze hun naam en dan daarachter gevolgd door wat dat ze doen. En dat laatste, wat ze in het leven doen, bepaalt mee wie ze als persoon zijn. Of dat wordt erbij verteld om de status, om hun status in de maatschappij bekend te maken. Wie dan geen werk heeft, die vindt dat onderwerp nogal akelig. Spreekt er liever niet te veel over. Want onze maatschappij heeft een houding nogal afkerend tegen mensen die geen werk hebben. Dus die zwijgen er dan heimelijk over. Dus je identiteit, je voelt het al aankomen, dat heeft een beetje te maken met wat dat je doet, wat dat je mee bezig zit. Dit fenomeen om zich aan de hand van hetgeen je in het leven doet, aan de hand daarvan te identificeren of te vereenzelvigen, dat is van alle tijden en dat is van alle maatschappijen. Wat je doet, bepaalt wie dat je bent in de maatschappij. En hier ligt een gevaarlijke grens, broeders en zusters. Trouwens, wie anderen waarschuwt, moet zelf opletten niet te bezwijken voor hetgeen hij waarschuwt. En vandaar dat ik eigenlijk hier ook dien toe te geven dat mijn streven naar aardse erkenning dat mij ook parten gespeeld heeft. Ik kan het zo zeggen, heel kort. Voor de geboorte van mijn oudste zoon waren mijn vrouw en ik, wij waren nog studenten. En het was de bedoeling dat ik een goed diploma ging gaan halen en een goed betaalde job ging vinden. Maar het liep helemaal anders uit. En bij de komst van de klein had ik nog helemaal geen diploma die ik kon voorleggen. Hij had toch niet een die de goede jobs kon verzekeren. Mijn vrouw had wel het diploma gehad, gelukkig. Ja? Nu, bij een kind komt ook de verantwoordelijkheid. En ik moest dus gaan werken. En veel keuze bleef er niet over. Het was in het restaurant of het was in de fabriek. Dat waren zowat de keuzes dat ik had. En daar in de fabriek, tussen die andere arbeiders, kom je dan ook af en toe in contact met die andere mensen van het bedrijf. De managers, de vertegenwoordigers, de kaderleden, de directeur. En in mijn hartje ging dat van, wauw. Die mensen, die in respect, die in aanzien. Toch in mijn ogen was dat zo. En het was eerst niet openlijk dat ik ernaar streefde. Of toch niet in het begin. Maar in mijn hart was dat verlangen er al. Van, ik wil het ook maken. Ik wou bij het bediendenstatuut bekomen. Dat was mijn streefdoel geworden. En God werkt door wegen die ons vaak niet bekend zijn, maar vele jaren later, nu in het heden, ben ik ook kaderlid geworden van een bedrijfje. Maar weet je wat, broeders en zusters? Uiteindelijk, hè, wat dat er hier is, dat gaat allemaal aan het licht komen. En de Heer heeft ook mij mijn dwaasheid getoond. Weet je wat het hoogtepunt was van mijn streven? Het kaartje hier. Mijn visitekaart. Daar was mijn streven geworden. Een kaartje dat zegt Serge Wittox en daaronder sales manager. Mijn dwaasheid was hier leiden tot een kartonkaartje van 9 cm op 5. Daar ging mijn streven naartoe. De Heer heeft dat ook duidelijk gemaakt. Dat je naar zo in elkaar zit. En in het begin vond ik dat kartonnetje fantastisch. Ik kon er maar niet genoeg mee showen. Ik ging dan iedereen gaan uithalen. Kijk, dat ben ik. Serge Wittox, sales manager. Grote blabla er rond. Totdat je gaat beginnen beseffen van... Ben ik dat? Is dat wat ik ben geworden? Is dat wat dat ik mijn eigen toe gereduceerd heb? Tot dat stukje papier. En je komt het al heel snel beu. Komt dat beu gezien. En dan kom je te beseffen. Heren, wat is de mensenhart eigenlijk zwak? En in het geheel niet te vertrouwen. Want ik wist van binnen wel dat het niet goed is om dergelijke verlangens te koesteren. Maar toch komt het in mij op. En ja, ik kan maar één ding beleiden. Arglistig is een mensenhart, want het ontleent zich gemakkelijk tot corruptie. Doordat de mens zich afgekeerd had van God, kwam het daardoor, doordat de mens in oorsprong zich afkeerde van God, verloor hem een stuk van zijn identiteit. Zijn identiteit was in de Heer. Hij heeft dat plaats kwijtgespeeld en plaatsgemaakt voor andere zaken. Heel veel andere zaken. Kosten nu hun intrede gaan doen. Je werk en andere dingen die de mensen doen, die gaan nu gaan bepalen wie dat je bent. Of wat je bent. En het kan nog schrijnender vormen aannemen. Kennen jullie die Congolese brandweerman, die in een volgepakte taxibroes gezeten gaat, in een volle brandweeruitrusting, met helm en al, ook alweer zijn korps jaren geleden ontbonden en niet meer bestaat? Die man houdt vast krampachtig aan wat dat hem betekent in het leven. Dat is eigenlijk ontzettend zielig. Die zit daar te puffen in de hitte, dat is een echt verhaal, die man bestaat. Te puffen in de hitte daar in de broes, maar hij gaat toch zijn brandweerpak aandoen en in helm van, dat ben ik geweest. En dat korps bestaat zelfs niet meer. Dat is schrijnend. Dat is zijn identiteit, daar klampt hij zich aan vast. Of kennen jullie die vrouw, die eens schatrijk was, maar al haar fortuin verloren heeft. En die nu, in een poverello steunpunt, iedere dag brood en soep komt eten, maar nog volledig uitgedost in de enige juwelen dat ze nog heeft. Ze zit daar tussen al andere mensen, straatarm, van mijn lippenstift tot hier, ketting op, klein beetje bom dat ze nog had, en ze gaat daar zitten. Vasthouden, krampachtig vasthouden, aan wat dat ze er identiteit in gevonden had. Zie was dat. Pak dat af. Dan is het er gelijk geen wezen meer. Dan is het leeg. Daar krampt ze zich krampachtig aan vast. Dat is haar identiteit geworden. Dat is een schrijnende toestand. Ja. De mens wordt gewoon blind gemaakt door zijn dwaasheid. Maar laten we niet te snel denken dat zulke zaken zich alleen buiten de kerk voordoen of in de werkomgeving, broeders en zusters. Ook in de kerk kan er een corrupte streven zijn naar postjes. En tegenwoordig heb je ook al voorgangers met zo'n paardjes. Die heb je ook al, zijn dat ook op zak. Waarop staat pastor / voorganger van die of die gemeente. En liefst dan nog meer als één gemeente, dat is nog chiquer. Hij voorganger zijn van verschillende gemeentes. Dat al op je kaart. En onderling ook, broeders en zusters. Kom je van die broeders tegen, voor wie het om te doen is, om gezien en opgemerkt te worden. Die broeders die graag de plaats van aanzien bekleden in de gemeente. Niet omdat het een voortreffelijk werk is, maar het gaat hen erom, om die aanzien en die aandacht. Daar gaat het hem om in werkelijkheid. Die had je ten tijde van de Heer Jezus, Maar vandaag de dag vind je ze even goed in de kerken terug. Broeders en zusters, laten we niet denken zoals de dwazen doen. Datgene wat wij hier op aarde doen, waar wij eigenlijk mee in ons onderhoud voorzien, of zogenaamd doen in naam van God, dat mag niet zijn dat dat ons persoon bij de Heere God gaat bepalen. Dat mag niet. Er staat niet geschreven, kom in mijn koninkrijk, jij bakker, of jij loodgieter, of jij bankdirecteur. En vul maar in. En laat je ook niet op het verkeerde been brengen door mensen die gewoon uit pure minachting je naam gaan geven. Je bent maar een kusvrouw. En je bent een arme steuntrekker van het OCMW. Ze gaan een naam gaan bedenken voor jou. Je woont in een socialist. En je bent maar chauffeur. Pure minachting. En die hun identiteit gaan bepalen. Laat je door hen ook niet misleiden. Die zijn er ook. De minachtende en de spotters. Nee. Ons karakter en wie wij zijn, moeten we niet laten bepalen door onze werkactiviteit. Het is net omgekeerd. Het zou juist zo moeten zijn dat ons karakter en wie wij zijn, als het naar de beeld van de Heer Jezus zit, dan zou dat ons werk aan moeten beïnvloeden. Het is omgekeerd. Ons karakter zal wat we doen gaan moeten bepalen. En gaan beïnvloeden. Het is exact omgekeerd dan wat dat nu geworden is. De mens is in oorsprong naar Gods beeld geschapen. De mens en identiteit ligt in God. Doch, er is maar één mens die zo geleefd heeft dat hij volmaakt Gods karakter toonde. En dat is Jezus alleen. Samenvatten, broeders en zusters. We hebben vanavond gezien dat het de Heere was die zich geopenbaard heeft aan Mozes. Zo hebben wij ook gezien dat het wederom de Heere was die zijn Zoon Jezus geopenbaard heeft. En zo zal het ook zijn, broeders en zusters, dat het de Heere is die zijn ware volgelingen zal openbaren. Wanneer deze wereld opgerold zal worden als een oud kleed, zal de Heere ieders werken openbaar maken. De Heere zal de zijne bij naam roepen. En die naam die hij ons geven zal, die naam die zal echt duiden op wie jij en ik werkelijk zijn voor God. In die naam zal ook je ware identiteit liggen. Als we dan nog teruglezen in Matthäus, hetzelfde hoofdstuk als de net, Matthäus 16, ik kan versen 18 en 19 weggelaten. Dat was voor die op het einde te lezen. Matthäus 16, vers 18 en 19, dan lezen we dat de Heere Jezus op zijn beurt openbaart wie Petrus is voor hem. En we kunnen het samen nog even lezen. Matthäus 16, vers 18 en 19. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. En zo ook zien wij allen uit dat de Heere ons bij onze naam roepen zal. Denk eraan, dat wanneer de Heere Jezus deze woorden aan Petrus sprak, Petrus op dat moment slechts nog een eenvoudige visser was. Hij zo zagen de mensen hem toch althans. Maar wat dat de Heere ziet, dat is wat dat telt. Wat dat hij ziet in jou en mij, dat is wat dat telt. Hij bepaalt wie we zijn. Ons karakter en ons wezen, dat ligt in hem. En hij alleen is degene die ons werkelijk kent. Amen. Zo dat een beetje komt.